Galaten hoofdstuk 5 begint met de woorden: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En dan meteen vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dit zijn woorden die allerwegen gebruikt zijn voor eigen doeleinden, buiten de Bijbel om. Want u weet hoe het is in de wereld, hè? Wij spreken over de vrije wereld. Ik heb nooit enig idee wat dat nou precies is, de vrije wereld. Maar het komt omdat wij natuurlijk een Bijbel hebben en daaruit geleerd hebben dat de wereld sowieso niet vrij is, want wie de zonde doet, heet dat, is een slaaf van de zonde en dus niet vrij. En aan de andere kant leren wij dat alle mensen zondaren zijn en dat er geen uitzondering op is. Met andere woorden, dat men behoefte heeft aan vrijheid is te begrijpen. Maar te denken dat iemand dat vindt in deze wereld, nee, dat kan niet. Hoewel men er van alles aan gedaan heeft om het te bewerkstelligen. Een van die aspecten van dat zoeken naar vrijheid is ook gelegen in wat wij noemen de reformatie. Wij bedoelen de kerkhervorming, die reformatie. Want u weet, wij houden ons compleet aan het kerkelijke jaar. Die waren, het was gisteren officieel hervormingsdag, zo heet het. Omdat de 31ste oktober nou eenmaal de datum was, hebben ze mij verteld, dat ene Maarten Luther, die geen droom had trouwens, dat was iemand anders, maar dat dokter, want u zou niet te gering over hem denken, dat deed de wereld ook niet trouwens, dat dokter Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde op de slotkapel, de deur van de slotkapel te Wittenberg, en wat het maar was allemaal. En dat wordt beschouwd als het begin van de reformatie. Ik vind het prima. Dan houden we in ieder geval een datum op de kalender om daar bij stil te staan. Al moet ik er meteen eraan toevoegen dat het Luthers bedoeling nooit geweest is om te bewerkstelligen wat hij bewerkstelligd heeft. Ik bedoel, kerkhervorming, dat zou dan geweest moeten zijn de hervorming van wat toen voor de kerk doorging. En dat was de Roomse kerk. En daar heeft inderdaad een reformatie plaatsgevonden, iets later. En dat noemen wij dan de contra-reformatie. Hoe de Roomsen dat zelf noemen, dat weet ik ook niet. Dat maakt mij ook verder niet uit, maar het heeft nogal wat in werking gezet. Al moet gezegd worden dat ook voor die tijd dat soort bewegingen geweest zijn. Ze zijn er eigenlijk altijd geweest. Het is niet mijn bedoeling om daar een opsomming van te geven, hoewel het best interessant is eigenlijk. En ook na de dagen van Luther heeft nog wel het een en ander plaatsgevonden. Men spreekt niet alleen van contra-reformatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, waar heel wat, nou ja, waar heel wat misstanden, extreme dingen inderdaad veranderd zijn, om zo te zeggen. Maar ook in het protestantisme, dat wil zeggen buiten de Roomse kerk, spreekt men vervolgens over de nadere reformatie. En dat is dan, zijn dan ontwikkelingen waarvan men denkt dat die verdere bewegingen zijn na het werk van mensen als Luther en Calvijn enzovoorts. Iets als wat toen heette de dopersen, de wederdopers, de Anabaptisten, wordt beschouwd als nadere reformatie. Nog later ontstaan van de zogenaamde baptistenkerken, die wij in Nederland ook kennen, maar die met name in Noord-Amerika wijdverbreid zijn, om zo te zeggen. Ja, dat wordt beschouwd als nadere reformatie. Want hoe je dat ook keert of wendt, wat wij in het algemeen kennen als kerkhervorming of als reformatie of hoe het maar heten mag, daar zegt de Bijbel van, op voorhand, notabene, op profetische wijze dat hij niet vol was. En dat hij uiteindelijk weliswaar de reputatie heeft te leven, maar laat, zegt de Heer in het boek Openbaring, maar gij zijt dood. Dat is in Openbaring 3, en ik begrijp nu dat ik daar toch wat meer over moet zeggen, dus dat doe ik dan maar even. Het idee is namelijk dat deze 7 briefjes, ik bedoel het niet denigrerend, maar het gaat gewoon over dat het korte briefjes zijn, dat deze 7 briefjes in Openbaringen 2 en 3 niet verdwaald zijn in dit Bijbelboek Openbaring, maar er essentieel onderdeel van uitmaken. Ze spreken namelijk vanuit de tijd waarin het geschreven werd, spreken ze over de toekomst, namelijk wat er zal gebeuren na de dagen, nou ja, in, maar na de dagen vervolgens logischerwijze van de apostelen, en met name van Johannes, die de schrijver geacht wordt te zijn, de secretaris die het opgeschreven heeft, om zo te zeggen. Deze 7 brieven achtereenvolgens, want ze worden nog geteld ook, de 7 gemeenten, de 7 kandelaren, wat het maar was. Die 7 brieven achtereenvolgens geven een achtereenvolgende fase aan van wat wij dan gemakshalve noemen de kerkgeschiedenis. Dat is makkelijk te zeggen in onze dagen om 2 redenen. Eén heel voor de hand liggende is dat wij ons bevinden aan het eind daarvan. Dat is zo zonder meer herkenbaar. En de andere manier om het te zeggen is dit. Het blijkt ook dat de inhoud van al die brieven zo zonder meer overeenkomt met de omstandigheden zoals we die in het algemeen breed genomen in het christendom gekend hebben. En daarom moet ik er nog wel bij zeggen. Dat is, als dat niet de betekenis van die brieven zou zijn, en ik bedoel de primaire, dat je er nog wat dingen uit kunt leren. Ja, je kunt uit de geschiedenis ook wat leren, al is dat hoogst ongebruikelijk. Want je weet dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niks leert. Zo is het toch, hè? Dat is een bekende zegswijs. Maar doe maar. Maar dan kun je kunt er nog meer uit leren als moet. Maar de essentie van die brieven is dat ze achtereenvolgende fasen in de historie van de kerk beschrijven. Dat dat in het algemeen weersproken wordt, want u bent nog wakker en u zegt, ja, maar dat heb ik wel eens eerder gehoord, maar er wordt zoveel bezwaar tegen aangevoerd dat het niet kan en niet zo is enzovoort, en dat het te ver gezocht is enzovoort. Ja, dan moet ik u zeggen dat ik dat wel weet, maar de reden daarvoor is een simpele. Je denkt toch niet dat een refo, is dat met respect genoeg? Of een aanhanger van Calvijn. Oké, een aanhanger van Luther dan, van mijn part. Dat die genoegen neemt met wat hier staat in Openbaring 3. Ik heb uw werk niet vol gevonden voor God. Die vindt het toch geweldig wat er toen gebeurd is. En daar moet je vooral bij blijven. En we hebben het vastgelegd in nogal wat regels enzovoort. In Dordrecht enzovoort, wanneer het ook maar was. Dat staat voor in uw statenvertaling, staat wanneer het was. Dat was in de Nationale Synode te Dordrecht enzovoort. Daar hebben we ook formulieren opgesteld om het een en ander vast te leggen dat het zo zou blijven. En, althans, dat denken wij. Natuurlijk is dit te kort door de bocht. Maar goed, u denkt er niet dat ik dat heel genuanceerd ga uitleggen hoe dat dan zit. Waar het op neerkomt is wel degelijk dit wat ik nu zeg. Men heeft bepaalde dingen vastgelegd, maar het was nog lang niet klaar. Vandaar dat tot in onze dagen gezegd kan worden, de leer dat de Heer zal wederkomen om een 1000-jarig rijk op aarde op te richten, is niet kanoniek, niet orthodox. Want dat vind je nergens terug in de kerkelijke leer. Welke kerkelijke leer? Is mijn vraag dan. Waar dan? Het punt is gewoon, het is niet terechtgekomen in de catechismus. Het is niet terechtgekomen in wat men breder noemt de formulieren van enigheid. Het is niet terechtgekomen in de geloofsbelijdenissen enzovoort. Men was er domweg niet aan toe. De kop stond er niet naar. En bovendien, het een en ander was niet gericht op het kennen van de waarheid van de Bijbel in zijn geheel. Het was gericht op het zien te overleven te midden van een tumultueuze wereld. Tumultueuze wereld, oké. Zoiets. Hebben u dat nog? Dus het is de domweg niet ingekomen. Er was nog een dominee, Berkhof, in Nederland, die schreef nog een boek. Ik geloof dat het heette De Komende Christusregering, maar ik weet het niet zeker meer. Maar omdat Johannes de Heer ook een boek met die strekking schreef. Dus uit mijn hoofd zeg ik dat nou zomaar even. Maar die schreef zo, die is de kerk uitgezet omdat die inderdaad leerde, die Berkhof, dat de Heer zou wederkomen een duizendjarig rijk op aarde. En ze beschuldigden hem ervan dat hij iets leerde wat in strijd was met de leer van de kerk. En die Berkhof zei, het is niet in strijd met de leer van de kerk leert daar domweg niks over, ze zijn het gewoon vergeten. En ik leer niks in strijd met de leer van de kerk, zijn kerk, welke dat maar was. Want dat weet ik dan ook niet meer. Maar goed, ook los daarvan, er zijn nog meer thema's. Weet je wat men ook vergeten is? Het idee dat de kerk hetzelfde is als Israël, had men los moeten laten. Het idee dat de kerk het koninkrijk van Christus op aarde is, dat is namelijk niet zo. Het idee dat de kerk de bruid is van Christus, had men los moeten laten, is men ook vergeten. En natuurlijk zoiets voor de hand liggends als de doop. Maar men is blijven steken al in de leer over het avondmaal. Op voor mij volstrekt onbegrijpelijke wijze. Want men meent nog steeds, althans in de Romeinse kerk, daarbuiten weet ik het niet, maar men meent nog steeds dat als de Heer zijn brood neemt en zegt, dit is mijn lichaam, dat dan dat brood verandert in het lichaam van Christus. En tot vandaag wordt in de Romeinse kerk geleerd dat het ouweltje, of hoe het maar heten mag, dat de hostie verandert op magische wijze, mystieke wijze. Dat was niet een bewuste verspreking deze keer. Maar op mystieke wijze verandert dat in het lichaam van Christus. Dat als je daarvan eet, dan krijg je dus echt daardoor deel aan het lichaam van Christus. En daarom is het noodzakelijk om zalig te worden. Je moet daaraan deelnemen. Nou ja, hebben jullie dat nog? Maar hoe naïef kun je zijn? Maar het zijn geleerden dan, hè? Het zijn geleerden. Maar hoe naïef kun je zijn te denken dat dat letterlijk bedoeld was? Het is gewoon de meest voorkomende stijlfiguur die er bestaat. De metafoor. Dit is dit en dat is dat. Enzovoorts. Dit is mijn lichaam. Dat wil zeggen, dat is een beeld daarvan. Maar daar hebben ze over gediscussieerd en tot vandaag zijn ze daar niet uitgekomen. Ze hebben het gemist. Ze waren niet klaar. Met zoveel dingen niet. En een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat als een officiële discussie ontstaat over de kerk en wie daar deel van uitmaakt en hoe dat moet gaan, dan gaat het meteen over wet. Dan gaat het meteen over regels. Wie hoort erbij en wie niet? Wie is wel een ketter en wie niet? Ik bedoel, wie hoort er bij ons? Want ik bedoel, ik ben trots op het woord ketter. Waarom niet? Maar dat ging over de vraag wie hoort daarbij en wie hoort daar niet bij. Als je het bestudeert kom je er ook achter dat de zogenaamde formulieren van enigheid, let op de titel die het gekregen heeft, hè, formulieren van enigheid, hebben de bedoeling gehad om te bepalen wie er wel bij hoort en wie niet bij die eenheid. Wie hoort er wel bij onze kerk en wie niet? Wie zijn onze vrienden en wie zijn onze vijanden? En het doen van belijdenis is nog altijd officieel niet het belijden van de waarheid, maar het belijden van de leer van de kerk. Die moet je onderschrijven. Het gaat om de kerk, het gaat erom wie er wel bij hoort en wie niet. En dus als je belijdenis doet, word je lid van zo'n kerk. Zo werkt het. En ik zeg het zo neutraal mogelijk. Zo doet men dat. En ja, daar moet je enig begrip voor hebben. Maar het, dat heb ik ook, ik heb er enig begrip voor. Maar het probleem is dat men het beschouwt als de waarheid. En dat het zo moet. En dat het de wil van God is. En dat de, nou ja, enzovoorts. En dat het gezag wat erachter steekt. En de kerkelijk recht en wetgeving. Dat het allemaal deel uitmaakt van een in beginsel Bijbels systeem. En dat is niet zo. Het punt is dat dit een wereldsysteem is. En nogmaals, ik heb het vaker gezegd, ik neem dat ook niemand kwalijk, hoe dat gegaan is. Maar ik was op een nogal zeer positieve, heel erg christelijke, serieus. Het was niet echt wat je noemt evangelisch, maar ik was op een heel christelijke school. Maar ons is duidelijk geleerd, reformatie had iets van doen met de kerk. Maar van veel groter belang is eigenlijk geweest de impact daarvan op heel Europa. En daarmee de wereld in principe. Dat heeft een grote maatschappelijke omwenteling teweeg gebracht. Namelijk, het heeft de universele macht van de Romeinse kerk vernietigd, gerelativeerd, teruggebracht. Er kwam een alternatief. En dat was in de praktijk van het dagelijkse leven, dat is waar het over gaat, en dus in het politieke leven. Men beweert ook nogal afstandelijk dat het lutheranisme, want daar begon het feitelijk mee, dat gaf de grote klap, dat het lutheranisme zo'n opgang kon maken omdat er nogal wat wij tegenwoordig noemen Duitse vorsten waren, van al die kleine vorstendommen zal ik maar zeggen, en koninkrijkjes en prinsdommen en wat het maar was, waarvan de koningen, de vorsten in ieder geval, ook wel graag van die overwegende macht van de paus en daarmee van de keizer af wilde, want de keizer was de keizer van het Heilige Roomse Rijk, zo heette dat. HRR, het Heilige Roomse Rijk. Wij zeggen gemakshalve Duitsland. Maar Duitsland stamt uit de 19e eeuw. Niet eerder. Daarvoor was al die koninkrijkjes. Pruisen heette het nog, omdat Pruisen de meest dominante was in de 19e eeuw, enzovoorts. Maar goed, maar het was de keizer, en u weet, de keizer werd gekroond door de paus, of andersom, de keizer wees de volgende paus aan. Daar hebben ze 30 jaar oorlog over gevoerd. Nee, eigenlijk nog veel langer. Want het was twee handen op één buik. Het kerkelijk recht en het burgerlijk recht. En probeer daarin dan maar eens wat te doen. Als je dan de, laten we zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk, nou, het is niet katholiek, het is Rooms. Maar de Roomse Kerk bekritiseer je dus het hele politieke systeem. En word je een staatsvijand nummer één. En ik blijf erbij, voor zover ik er verstand van heb, is dat heel wat christenvervolging, en ik bedoel nu vervolging van protestanten, zoals dat zo mooi heette, niet was om hun geloof, maar was omdat ze zich daarmee buiten de maatschappij stelden van die dagen en beschouwd werden als bedreigend. Want je kan je keren tegen de paus, maar je keert je meteen tegen de keizer. Die Duitsers dus, hè, om zo te zeggen. Tegen de overheid. En dat was een dilemma. Van Luther mocht het eigenlijk niet. Van Calvijn mocht het wel. Vandaar dat Calvijn in Nederland op de lange termijn wat meer invloed gekregen heeft. Want wij zijn nooit zo overheidsgericht hier in de lage landen bij de zee enzovoorts. Maar het is niet de bedoeling dat je alles begrijpt wat ik nu zeg. Als je maar begrijpt dat wij christenen altijd bedreigd worden, omdat wij ons in de praktijk onttrekken aan de suprematie, de overmacht van het politieke systeem. En de kerk maakte daar altijd deel van uit. Ik weet, ook uiteindelijk hebben wij in Nederland gekregen de scheiding van kerk en staat. Omdat de staat zich belemmerd voelde door de kerk. Want dan hebben ze het maar van elkaar afgescheiden enzovoorts. Maar het is nog steeds bedreigend. Het is nog steeds de een tegen de ander enzovoorts. Men zit er tot vandaag mee. En u weet hoe dat gaat met die coronamaatregelen. Mogen geen bijeenkomsten gehouden worden. En dan krijg je grote berichten in de media. Want daar gaat alles over corona al. Meer dan een half jaar. Over hoe vol de kerken zitten in Staphorst. Over Urk heb ik ze trouwens nog niet gehoord. In Urk moet het wel helemaal gevaarlijk zijn met de corona enzovoort. Je ziet hoeveel mensen daar tegelijk in de kerk zitten. Maar goed, en dat met zoveel kerken op een paar vierkante meter ook nog. Kilometer, oké, dat kan ook. Dus ja, maar goed, daar gaat het dan over. Het is nog steeds dat spanningsveld. En dan mensen die niet begrijpen waarom die kerken dan een uitzonderingspositie hebben. Waarom dat niet hetzelfde is als een kermis of als een voetbalbijeenkomst. Want het is voor veel mensen toch ook heel essentieel in hun leven. Hun liefde voor Feyenoord of voor wie het ook maar was. GVAV? Nou ja, kan ook natuurlijk. Maar zoiets. En men begrijpt het niet, maar het zijn twee dingen. En ze horen niet echt bij elkaar. En dat is het grote probleem. Zie? Maar het gebeurt altijd. Wij zijn vrij. Wij, gelovigen, zijn... Ik praat vanuit een Bijbelse achtergrond. Vanuit de Galatenbrief, zal ik dan maar zeggen. Wij zijn vrij gemaakt. Wij worden gelaten één getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Wij worden overgezet of zijn overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. Of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Kortom, we zijn wedergeboren en we zijn nieuwe schepselen in Christus. Zo kan hij ook nog, toch? Maar daarmee hebben we ons onttrokken, daarmee zijn wij onttrokken, daarmee worden wij onttrokken aan de dominantie, de heerszucht. Dat is een lelijker woord en die bedoelde ik eigenlijk niet, maar het is wel wat het is. De heerszucht van die wereld om ons heen. Gaat zomaar niet. Ik zal het u wel eens verteld hebben. We hadden een keer jaren terug een contactdag nog hier in het Harde. Dat was een broeder die voor een gelegenheid eens kwam luisteren. Die kende ons niet, maar had erover gehoord of zoiets. Maar meer hoe moet ik daar niet over zeggen. Maar het ging die dag over de gemeente op een of andere wijze. En in ieder geval, hij kwam na afloop naar mij toe. Hij bleef wel geloof ik de hele dag. Maar hij kwam na afloop naar me toe. Hij zegt, maar hoe zijn jullie dan georganiseerd? Want hoe is het dan? Wat? Ik zeg, nou, dat hebben wij helemaal niet. Wij hebben... niks. We zijn gewoon mensen die belangstelling hebben voor de Bijbel en we komen hier samen. Hij zei, maar dat kan toch niet? Ik zei, dat ziet u toch, dat het wel kan? En we doen het al jaren zo. Ja, maar waar blijft dan de tucht? Dat was het. Waar blijft dan de tucht? Nou ja, dan weet ik ook nooit wat ik zeggen moet. Want wat is dat eigenlijk dan, tucht? Of wat verstaat u daaronder? Maar ik begreep wel wat hij eronder verstond. Dat betekent dat als iemand zich misdraagt in onze ogen, dan heeft niemand van ons het recht om daar kritiek op te hebben in de praktijk of om maatregelen te nemen of zo iemand eruit te gooien. Want dat is wat het is. Oké, te excommuniceren of in de ban te doen of hoe dat maar heet. Dat kunnen wij niet. Dat hebben wij onszelf trouwens ook ontzegd. Dat doen wij niet. En dan zeg maar, ja, maar dat kan toch niet, er moet toch tucht wezen? Jawel, maar wij zijn niet een maatschappelijke instelling of een vereniging of een belangengroepering of zoiets. Wij zijn een vergadering van gelovigen. Met kleine letters, alstublieft. Wij komen zomaar samen en daarna gaan we weer weg, maar we blijven verbonden in Christus. En dat is het dan. En wat ons bindt is, vraag het maar aan Johannes, die zegt namelijk hetzelfde. Wat ons bindt is onze liefde voor het woord en dus voor elkaar. Voor al die anderen die ook liefde hebben voor het woord. En die horen erbij. En daar hebben wij gewoon geen formulieren voor nodig. Daarvoor hoeven we onze leer niet vast te leggen, want die ligt vast. Niet in 3 formulieren van 1 enigheid, maar in de 70 boeken van de Bijbel. Daar ligt het in vast. En dat is ook zoiets problematisch. Ik zal u wat anders zeggen. Wat je in de praktijk tegenkomt in het zogeheten christendom, is in de eerste plaats die achtergrond van de wet, altijd. Hoe dat komt, ja, dat komt omdat het gewoon werelds is, een wereldsysteem, een wereld en een volk heeft een wet nodig. Als mensen bij elkaar in de buurt leven, dan moeten er toch regels zijn, zoals je moet rechts rijden en niet links. Want ja, die hebben allemaal dezelfde kant, alstublieft, want anders is levensgevaarlijk. En wachten voor het rode stoplicht en dat soort dingen meer. Nou, dit zeg ik natuurlijk wat laconiek, maar je hebt wat regels nodig, naar het schijnt. Zie? Dat is de wereld, die wil wet. En als je verdiept in de wereldgeschiedenis, dan kom je terecht bij wetgeving van die en van die. De wetgeving, de codex van Hammurabi en wat het allemaal maar was. Ze hadden allemaal wetten en de Mozes had dus een wet en die was dan weer ontleend van die van Hammurabi. Maar dat is weer het Babel. En, maar goed, het zijn altijd wetten. En uiteindelijk kom je terecht bij het Romeinse recht, waar we nooit meer van afgekomen zijn. Want als je rechten gaat studeren, begin je ook ongeveer daar. Bij het Romeinse recht. En vandaar dat het allemaal in het Latijn is ook. Nog steeds. Tot in onze dagen. Nou goed. Dat is een wereldsysteem. Omdat wij mensen denken dat als er nou maar de regels zijn, dan houden we ons daaraan en dan komt het goed. Dan weten we tenminste aan welke kant van de weg wij moeten rijden om geen brokken te veroorzaken. Heb je dat? Daar is alles voor te zeggen dat dat zo is. Maar ja, als je te veel van die wetten hebt, dan ben je je vrijheid kwijt. Toch? Dus bij gelegenheid weer je er weer eens af en ontsnap je. En dan ga je net, dan ga je naar, zeg je dag vader en dag moeder, zeg ik dan altijd. Hè, en dan ga je er vandoor naar Amerika of zo, of waar je dan maar heen gaat. Dan onttrek je je daaraan. Dat is maar van tijdelijke aard, want er komen er meer op hetzelfde idee. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus voordat je het weet, zit je aan de overkant van de plas. Toch weer met een heel gezelschap. En dan moet je daar de State of the Union moet je dan maken. Om, u weet wel hoe dat in Amerika gegaan, of weet u dat niet? Er gingen allemaal mensen naartoe die hier meenden om geloofsredenen vervolgd te worden. Ik zeg niet dat het niet waar was. Ik zeg alleen, in hun opvatting was dat in elk geval zo. Daar gaat het maar om. En ze dachten, dan gaan we hier toch weg. Beginnen we elders overnieuw. Dat is mooi. Dan kun je, u gaat terug naar af. En kun je overnieuw beginnen. Wie zou dat niet willen? Met een schone lei enzovoorts. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Maar u weet hoe het gegaan is. Binnen afzienbare tijd werd dat nieuwe land het meest dominante land in de wereld. Toch? En daarna gaat het weer bergafwaarts. Want als je aan de top bent, kun je alleen nog maar bergafwaarts gaan. Gaat altijd zo. Gaat met landen ook zo. Rijken. Verdwijnen ook zomaar weer. Dat is de gang van zaken. Maar het is altijd wet. Maar er zijn ook mensen als gelovigen, christenen, die zich daar buiten plaatsen en die de filosofie hebben ontwikkeld op basis min of meer van de Bijbel, die wordt er ook bij gebruikt, die zeggen, ja, onder het oude verbond moest men leven onder de 10 geboden en nog zowat, want er waren natuurlijk wel meer dan 10 geboden, maar onder de Mosaïsche wet. En als wij dan zeggen, ja, maar wij zijn daarvan verlost, wij leven onder het nieuwe verbond, dan zeggen ze, ja, maar wat is nou het verschil dan? Want onder het nieuwe verbond, zei de Heer, zou hij zijn wet, zijn geboden, schrijven in de harten van de mensen. Zodat ik ooit een gesprek had met een broeder, denk ik wel. Maar die had het over zijn dochter, oude broeder, had het over zijn dochter van middelbare leeftijd. En die zei, kijk, mijn dochter eet tegenwoordig koosje, die doet niet meer dit, eet niet meer dat, en eet geen varkensvlees meer. En die leeft steeds meer volgens de Bijbelse, volgens de Mosaïsche wet. En niet omdat het moet, want er is niemand die tegen haar zegt dat het moet, maar ze doet het zo uit zichzelf. En dat is de inschrijving van het woord in haar, van de geboden in haar hart. En dat verstaat men eronder. De man was een oprechte Calvinist overigens. En of dat het algemene standpunt is binnen het Calvinisme, nou, het lijkt me niet, want ik geloof niet dat het daar populair is om te zeggen, we eten geen varkensvlees en weet ik veel wat. Kosher eten van het Jodendom en voor een deel van de Mosaïsche wet, ik geloof niet dat het daar populair is. Maar goed, er zijn mensen die daar zo over denken en die dan in de praktijk zeggen, er is geen verschil, het is nog steeds diezelfde wet. Alleen, nou niet verplicht opgelegd met sancties, die zijn er dan kennelijk niet meer. Die sancties, die strafmaatregelen. Want de Heer schrijft ze nu niet meer in stenen tafelen, maar in de harten van de mensen. Dus daar gaan we ons vanzelf aan de wet houden. naarmate wij geestelijk groeien. En dan zit u daarbij te grijnzen, maar er zijn er velen die dat zo geloven. Maar het gaat verder. Want de volgende fase is deze. Zijn wet is immers zijn woord. Dat is aantoonbaar, hè? Zijn Torah, dat is zijn waarheid, zijn woord, zijn getuigenis en hoe het allemaal maar heten mag, hè? En dat heet ook licht. En dan zegt men, maar dat licht zou toch in onze harten zijn, zou toch in ons wonen? Zijn geboden, zijn woorden, zijn licht, zijn waarheid zou toch in onze harten wonen? En dan gaat langzaam, maar soms ook met een grote klap, de Bijbel dicht. Want dan volgt men zijn eigen intuïtie, eigen ideeën, en meent dan dat het werk is van de geest. Het licht wat men ontvangen heeft. En op die grond zijn er heel wat leiders geweest, ook binnen het christendom, die de menigte, het volk, of hoe zeg je zoiets netjes dan, misleid hebben. Want die denken, God schrijft zijn woord in onze harten, dus het is wel anders dan in de Bijbel, maar dat zijn nu eenmaal veranderende tijden. Maar de Heer spreekt rechtstreeks tot ons. En sindsdien worden mensen beschouwd als profeten, alsnog. Ik ken er tot vandaag ook in Nederland die zich apostel noemen en die zichzelf ook zo profileren. Dat wil zeggen, niet doen alsof, maar die zeggen, die voegen dat aan hun naam toe, voor hun naam, de apostel. En dan, ik probeer geen namen te zeggen, want dat dient toch tot niks. Maar ze beschouwen zich als autoriteit omdat God rechtstreeks tot hen spreekt. En door hen spreekt. Dat is het licht wat zij hebben ontvangen. En dat vind je op allerlei manieren. Dat vind je onder de zogeheten kwekers, ik noem maar eens wat. Die redeneerden zo namelijk, onder andere. Ze kregen licht, nieuw licht in de zon. Maar dat hoor je ook van de Jehovah's getuigen. Nieuw licht. En dan zijn de opvattingen weer veranderd, want er is nieuw licht gekomen. Die gebruiken die termen ook. En dan had je natuurlijk nog iets als de bevindelijken, de pietisten. Die hebben geen Bijbel nodig, maar die vertellen elkaar hun beleving, wat ze nou weer beleefd hebben met de Heer, enzovoorts. Nee, het dringt ook echt door in onze zogenaamd evangelische kring. De Bijbel dicht en dan komt de eigen beleving, ervaring en idee. Maar ook in vrijzinnige kring, zo van, dan krijg je programma's op de televisie als het vermoeden. Dat gaat niet over de Bijbel, dat gaat over de eigen belevingen, ideeën die ze hebben enzovoorts. Het is ook, ik kan er beter niet verder op doorgaan. Maar dat is een christendom waarin men de naam van Christus gebruikt, maar waarin de Bijbel totaal geen rol meer speelt. En dan zegt men, maar zo zou het toch gaan, er zou toch licht komen in de harten enzovoorts. Zie je? Maar dan heeft men het toch echt niet begrepen, want waar het over gaat is niet maar over de geboden in de zin van wetten die dwingend worden opgelegd. Geboden is het woord voor wat aangereikt wordt, wat u aangeboden wordt, voorgehouden wordt. Het is een ander woord voor onderwijs gewoon. Heb je dat nog? En zelfs als het heet, ik beveel u. Zoals Paulus bijvoorbeeld schrijft aan Timotheus, ik beveel u. Dat is wat wij zouden noemen dan, dicht bij het woord blijvend, een aanbeveling. Dat is niet verplichtend, maar toch, het is wel een richting die aangewezen wordt. En u weet, onderwijs heeft alles van doen met wijzen, aanwijzen, richten. En dus ook onderrichten, enzovoorts. Maar dat is niet meteen wet in de zin van in geboden en inzettingen bestaande. Daar zijn wij namelijk van verlost. En het vervelende daarvan is dat dus niemand ons meer zegt wat wij doen moeten. We krijgen hooguit niet bindende aanbevelingen. Voorbeelden, wat het maar was. En wat Timotheus betreft, Paulus schreef aan hem: ik vermaan u dat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, enzovoorts. Dat is 1 Timotheus 1, vers 3 in dit geval. Maar zulke uitspraken zijn er natuurlijk meer. Deze laat ik me maar te binnen schieten. Maar opdat gij weet welke bevelen ik u gegeven heb, enzovoort. En wij vinden dat een sterk woord, met een Calvinistische achtergrond en een wereldse achtergrond, maar zo sterk is het niet. Waar het over gaat is dat het simpelweg richtlijnen zijn en dat we in vrijheid geplaatst zijn, want u zou moeten begrijpen dat wet, dwingende voorschriften, regels, noodzakelijk zijn daar waar de zonde heerst. Maar daar waar dat niet het geval is, zou de mens op grond van zijn kennis die hij verzamelt, en dat is wat hij als kind doet, per definitie, dat is typisch wat een kind doet, zou hij, op grond van de kennis die hij verzamelt, zou hij zijn verantwoordelijkheid in dit leven kunnen dragen en zelfs zijn weg vinden. En dat is precies de bedoeling van ons als kinderen Gods. En dan heb ik het niet over de weg vinden in dit aardse bestaan. Hier ontkom je niet aan regels en wetten. Maar onze weg vinden als kind van God. Dat we weten waar onze plaats is en wat de Heer van ons verwacht. Niet zozeer primair met betrekking tot dit aardse leven als zodanig, maar met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus, dat inhoudt de verzameling en de opbouw van de gemeente en onze plaats daarin. En als wij volwassen worden, als kinderen God, zal ik maar zeggen, gaat het daarover. Dat we onze plaats kennen, onze verantwoordelijkheid kennen en dus ook weten wat niet onze verantwoordelijkheid is, enzovoorts. Zie? Wat de Heer namelijk doet, is ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. En dat is niet maar wat de reformatie was, je trekken uit de Roomse kerk, want dat is wat het in de praktijk dan toch werd, enzovoorts, waarna gewoon weer een andere organisatie komt. Ik las trouwens één deze dagen, maar ik weet niet meer precies waar, van iemand die bezwaar maakte tegen Luther, zo van, ja, dat hij kritiek had op de Roomse kerk. Altijd hebben ze het over de katholieke kerk, maar ik gebruik die term niet. Het was de Roomse kerk, dat is wat het is. Niet katholiek. Katholiek zijn wij. Katholiek betekent algemeen. De ene algemene, dat is in een van die geloofsbelijdenissen. Nee, geloofsbelijdenis gekomen, weet ik hoe die heet. Ik geloof in de ene algemene, maar dat is het woord katholiek, christelijke kerk. Waarbij de protestanten die dit opstelden zichzelf verklaarden tot katholiek. En gelijk hadden ze. Daar geloven wij namelijk in, ik ook. En daarom zeg ik niet Rooms-Katholiek, tenzij ik me vergis. En er verder geen praat over wil hebben, maar het is feitelijk de Roomse kerk. Maar iemand schreef dus, want ik las het op internet in een site van een broeder van ons ergens. Maar er stond ergens iemand die commentaar gaf en zei, ja, Luther mocht dan commentaar gehad hebben op de Roomse kerk, maar dat gaf hem nog niet het recht om een ander kerkgenootschap op te richten. En dan moet ik je zeggen, dat was zijn bedoeling ook niet en dat heeft hij ook nooit gedaan. Nou, dan moet je wel weten wat er werkelijk aan de hand was. Hij had kritiek, hij hoopte dat de kritiek die hij had ter harte zou genomen worden en dat er het een en ander zou veranderen. In die kerk. Maar hij werd eruit gegooid. En toen stond hij ernaast en dat is altijd zo gebleven. Maar wat er dan gebeurd is, dat er nog een overheid is, een burgerlijke overheid die er nauw aan verbonden is en die dan dingen in banen leidt of geld geeft, bescherming biedt, zal ik maar zeggen, want het was dan toch de koning van Turingen die dan Luther onderweg terug van de Rijksdag in Worms liet kidnappen en hem opsloot, om zo te zeggen, in de Wartburg. Hè? Nou ja, Erik is deel waar hij dan, geloof ik, bij elkaar zo'n jaar of twee in min of meer afzondering geleefd heeft, enzovoorts. Maar het was onder bescherming van de koning, die daarmee de keizer trotseerde, enzovoorts. Het is een politieke daad. Je kunt wel zeggen, dat is mooi geweest. Het is ook mooi, het is goed, het is gebruikt ten goede. Luther had daar niks te doen, kon daar niks doen, dus toen heeft hij het Nieuwe Testament vertaald. In betrekkelijk korte tijd, naar de volkstaal. zodat iedereen kon nakijken wat door het zat en wat de apostelen geschreven hadden enzovoorts. Het is een zeer nuttig werk geweest, maar het was een politieke daad waardoor hij daar terecht kwam enzovoorts. Het is ingekapseld geworden. En Calvin kennen we als de grote burgemeester van Genève. En meer zal ik dan maar niet over zeggen, want het is niet zo prettig. Maar, ja, zo gaan die dingen. De overheid pakt het meteen. Op een of andere wijze. En gebruikt het als het dat kan. En inmiddels in onze dagen zitten wij met christenen. Ik neem aan oprechte christenen. Die dan van de andere kant alsnog weer proberen. Nadat wij in Nederland scheiding van kerk en staat gekregen hebben. Proberen ze alsnog weer een voet aan de grond te krijgen in de staat. Je zou moeten blij zijn dat er twee dingen geworden zijn. Want wij als gelovigen staan daar buiten, fundamenteel. Zie? Nee, we zijn gezagsgetrouw, als het goed is. Voor zover mogelijk. Al zouden wij goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar we zijn de machten die over ons gesteld zijn, zouden wij onderdanig zijn. Zo is onze positie nou eenmaal. En ik heb er ook eigenlijk geen moeite mee, zolang wij de ruimte krijgen om nog meer trouw te zijn aan de Heer. En godzijdank, die vrijheid hebben wij. Nou ja, dat ik nou aarzel is omdat ik al jaren roep dat ik ook niet weet hoe lang dat nog zo blijft. Want ik zie dat toch wel langzamerhand weer veranderen. Maar toch, het is zo, ze leggen ons niks in de weg. Niet echt tenminste. En de belemmeringen die wij hebben zijn belemmeringen die over de vandaag, zal ik maar zeggen, met die coronamaatregelen, ja, die liggen over de hele samenleving. Dat is ook vervelend en je kunt ervan vinden wat je wil, maar ja, daar moeten we ons maar mee zien te redden dan, op enige wijze. Maar waar ik het over heb, feitelijk, is dat die zogeheten kerkhervorming, je mag er blij mee zijn, ik ben er blij mee, ik heb groot respect voor de lui die hun nek hebben uitgestoken, en nog meer voor degene bij wie toen de nek ook, toen maar, die hun leven daarbij hebben moeten laten om die redenen. Ik vind het God geklaagd, ook trouwens, maar toen maar, ik heb er groot respect voor, maar het blijft zo dat het nooit gereed gekomen is. En dat het altijd weer stagneert. En ik heb u wel eens eerder verteld, ik was erg onder de indruk. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar dat was toen op een bijbelschool die helemaal geen erkenning had van de overheid eigenlijk. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dat daar ineens iemand kwam, maar ik noem geen namen vandaag. Dat daar ineens iemand kwam met die stapel A4'tjes, zeg ik altijd. Met statuten voor als iemand van de studenten later een gemeente ging oprichten. Want het was de bedoeling. Dat heet gemeentebouw, er werd les in gegeven. En ook waar had je hier een stapel statuten waar je dan niet zo erg aan hoefde te houden eigenlijk. Maar toch, het was een goede handreik. Voor hoe dat dan moest. En ik heb dat, helaas dat stapel papier heb ik uitgeleend ooit een keer aan iemand en nooit meer teruggekregen. En dat betreur ik nog, want anders kon ik het af en toe eens meenemen om u te laten zien. Maar dan ben je een vrije groep, zal ik maar zeggen. Dan ben je niet gebonden door enig kerkgenootschap of wat dan ook. En dan ga je mensen vertellen dat ze een kerkgenootschap moeten stichten. Met statuten en zo. Kom op zeg. Alsjeblieft niet. Nee. Waarom zou dat zo moeten? Omdat je je eigen verantwoordelijkheid niet op je wil nemen. En moet kunnen zeggen, maar het staat in de statuten, dus ik heb het recht om zus of zo te doen. Of ik heb het recht om tegen jou te zeggen dat je dat niet mag doen of wel mag doen. En dat soort dingen meer. Waarom zou dat moeten? Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En de gemeente heeft maar één hoofd. En dat is niet de paus dus, dat is Christus zelf. En u weet hoe het gegaan is. Men heeft de Heer buiten de deur gezet. Men heeft de paus gemaakt tot plaatsvervanger van Christus. Nee, men heeft de bisschop van Rome gemaakt tot plaatsvervanger van Christus. En hem de titel paus gegeven. Papa. Nou ja, zo komt het in de teksten, papa. De paus. En die is dan plaatsvervanger, het hoofd. Die staat in de plaats van Christus. Als je dat in netjes Grieks opschrijft, krijg je anti-Christos. In de plaats van Christus. En dus werd hij door de protestanten voor anti-Christ uitgemaakt. En weet je wat nou zo raar is? ze denken nog steeds vandaag, 400 jaar later, hoeveel jaren zijn we later? 500 jaar later. Denken de protestanten nog steeds, als ze tenminste redelijk orthodox en bijbelvast zijn, dat de paus de antichrist is. De, zei ik, hè? De antichrist. Over antichristen en vele antichristen heb ik het nu niet. Maar goed, dat is niet af. En de kern van waarheid die er ooit in zat, heeft men verabsoluteerd. En voor de rest is het dan geregeld. Dan is dat vastgezet, zal ik maar zeggen, en wat het maar is. En als de Bijbel spreekt over vervolgingen die zouden komen in de toekomst, zeg maar, die zijn al lang geweest. Afklaar is men ook van dat stuk van de Bijbel af. Het is nooit volledig. Men is ermee gestopt. En waarom ik dingen zeg is, reformatie is mooi. Ik ben er dankbaar voor, werkelijk waar. Geeft ons tot in onze dagen nog steeds vrijheid. En het heeft ons de Bijbel teruggegeven in de volkstaal, hoe dan ook. Dus ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Maar te denken dat wat toen gebeurd is en vastgelegd is, dat het laatste woord is, om zo te zeggen. Nee, dat is niet zo. Integendeel. En wij verkeren in onze dagen nog steeds in de bevoorrechte positie dat wij deze dingen ook in de praktijk kunnen beleven. Namelijk, wij kunnen zomaar zeggen, die wereld, en we kunnen het zingen. Dit is mijn wereld, dit hoort er niet bij. Als je dat een paar honderd jaar geleden gedaan, dan hadden ze je meteen opgepakt. Hoor je er niet bij? Nou, dan zul je wel even wat leren. Hoor je er niet bij? Oké, de brandstapel ermee. Weg hem. Je hoort er toch niet bij? Wat doe je hier dan nog? Wegwezen. Want dat is altijd de angst van alle machthebbers, dat er mensen zijn die zich aan die macht onttrekken. Kan je dat verhaal nog uit die Bijbel van die 70 oudsten? Instelling van de Raad van Oudsten, 70 oudsten. Toen waren de twee niet opkomend dagen. Maar waren voor zichzelf begonnen, ergens onder het volk, weet u nog? En toen werd er beklag gedaan met Mozes. Die twee zijn niet gekomen, zullen we ze halen, zullen we ze doden? Enzovoorts. Ze zijn immers ongehoorzaam. Want ja, zo ligt dat in de wereld. Hè? Er zijn mensen die niet meedoen. Dat mag niet, je moet meedoen. Ik heb het in mijn jeugd vaak gehoord. Ik was nogal een Einzelganger. Dat zult u begrijpen waarschijnlijk. Maar ik heb het vaak gehoord. Nee, ik moest erbij en ik moest meedoen. Ergens mee. Met dingen die ik helemaal niet zag zitten of die ik niet leuk vond. En waarvan ik het net niet van inzag. Dan moet je meedoen. Men is altijd bang. Mensen die leiding geven zijn altijd bang dat de mensen uit de boot vallen. En natuurlijk heeft dat een grond, maar goed. Maar dit is onze positie als kinderen Gods. Wij worden achtervolgd, want wij staan in de vrijheid. En Paulus zegt, en laat u dus niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Maar laat ik er dan meteen bij zeggen, er staat in Galaten 5 vers 1, staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Als u vraagt welke vrijheid, hoezo vrijheid? Dan is het de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt is. Dat is vrij van de wet. Welke wet? Nou ja, van in die dagen de Joodse wet. Verder terug natuurlijk de Mosaïsche wet. In de Bijbel wordt daar niet al te veel onderscheid tussen gemaakt. Mozes is dit en dan komt Christus en dat is wat anders. Wij zijn vrijgemaakt van de Mosaïsche wet. En daarmee religie. Maar er is altijd iemand die de vraag betekent dan dat je maar kunt doen wat je wil. Het antwoord is ja. Gaat het dan niet helemaal verkeerd? Ze zeggen ja, dat gaat ook helemaal verkeerd dan, maar zo wat. Het gaat toch verkeerd, want je gaat toch dood. En jij niet alleen, iedereen. Dus, ja, het gaat toch fout. Het lost niks op. Zie? Maar het is een vrijheid ergens van. Wij zijn vrijgemaakt van iets. Het is maar niet vrijheid in de zin van, we hebben totaal geen verantwoordelijkheid te dragen. Trouwens, een beetje filosoof kan je meteen vertellen dat het een klassieke waarheid is, dat vrijheid zonder verantwoordelijkheid in werkelijkheid geen vrijheid is. Dat is geen vrijheid, dat is bandeloosheid. Dan ben je verdwaald. Dan weet je niet waar je vandaan komt, waar je naartoe moet, wat je dingen zijn in het leven en waartoe het leven is. Dat heet geen vrijheid. Dat is in werkelijkheid volstrekte duisternis. En duisternis, dat weet u ook, dat is gevangenschap. Toch? Dat is een kleine wereld. Dat is Niks. Het gaat om een vrijheid, is die vrijheid om te kunnen doen wat je wilt doen. Alleen, wat wil je dan doen? En waartoe wil je dan die vrijheid gebruiken? En het antwoord is, wij zijn tot vrijheid geroepen, opdat we in de vrijheid de Heer Jezus Christus zouden dienen. Die ons verlost van de wet, ons plaats in de vrijheid, opdat we dienaren van het nieuwe verbond zouden zijn. Dat is nog steeds dienstbaarheid. Dus als iemand roept, maar we zijn toch vrij, dan moet je maar eens vragen, waarvan dan? En vervolgens, en wat doe je daar nu mee dan? En daar zit het probleem natuurlijk. En ik hoop dat u zich kunt voorstellen dat het toch altijd, ook bij ons komen mensen voorbij, die vinden dat een prima boodschap. We staan in de vrijheid, we leven niet onder de wet en dus mogen ze alles. Daar mogen wij ook niks van zeggen van wat ze allemaal in hun leven uitvreten. Want ze mogen dat, want ze staan in de vrijheid. Hebben jullie dat nog? Maar zo ligt het niet. Echt niet. De Heer heeft ons verlost van de wet, van een juk, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, opdat we in de vrijheid de Heer zouden dienen. Bij dit soort zaken heb ik altijd een plaatje voor me. Ik hoop dat er iemand nog eens een mooi schilderij van maakt of zoiets. Kan zijn dat het bestaat, maar ik heb namelijk een beeld in gedachten, maar of ik dat zelf bedacht heb of dat het van een schilderij komt. Dat plaatje van het legerkamp van Israël, met een groot gat in het midden, want daar had de tent der samenkomst moeten staan. Maar de tent der samenkomst was opgericht buiten het legerkamp, op zichtafstand en op hoorafstand kennelijk ook. En daar was Mozes, bij de tent der samenkomst. En vanuit het legerkamp konden ze hem zien. Er staat ergens in Exodus 17, of waar staat dat? Daar ergens geloof ik. Daar konden ze hem zien, konden ze Mozes zien. En de oproep van Mozes aan het volk daar in de vette, bij het legerkamp, was: alle die de Heer willen dienen, Heer verzamelen. Ja, dat is wat het is. Buiten het kamp. Daar is men vrij van alle wetmatigheden, alle conventies, alle tradities van de legerplaats. Maar het is wel gewijd aan de dienst van de Heer. Dat is waar het om gaat. Zie. En het probleem is dat veel van de zogenaamde vrijheid, ook van de christelijke vrijheid, zoals men die propageert, helemaal geen doel dient. Heeft alleen het doel om het bestaande achter zich te laten en er niet aan te willen meewerken, niet mee betrokken willen zijn enzovoort. Daar heb ik trouwens alle begrip voor, maar het levert niks op. Het maakt je leven nog leger. Tenzij je een alternatief hebt. Dat is wat het is. En het is het grote dilemma. Er zijn er twee, als u mij vraagt. De een is, men komt al of niet tot geloof in de Heer Jezus Christus en wordt dus al of niet wedergeboren. Dat is een flinke stap. Nou ja, het is een grote stap, maar en toch is het een kleine stap. Maar daarna komt de volgende stap. Oké, dan ben je verlost, maar dan? Ben je echt bereid om die wereld los te laten en de Heer te dienen in zijn werk? En dat is waar het werkelijk om gaat. Hè? En als u het mij vraagt, zover is de reformatie nog tot in onze dagen niet gekomen. Het blijft altijd onze club, onze organisatie, onze plaats in de samenleving enzovoorts. En ik hoef dat niet nader toe te lichten. Dat is wat je allerwege kunt horen, kunt lezen, kunt zien. En het gaat over de mens. Over ons doen en laten, wat wij als christenen wel en niet moeten doen, en hoe al of niet de Heer ons daarbij helpt, enzovoorts, dat soort dingen. Maar in werkelijkheid gaat het alleen over wat de Heer doet en wat zijn werk is. En dat gaat door, ondanks de altijd bedreigende omstandigheden in de wereld, want dat rijk der duisternis is voor ons gelovigen altijd bedreigend. Niet vandaag en gisteren, maar ook eergisteren en de eeuwen door, het is altijd zo geweest. Het is niks bijzonders. Sterker nog, in onze dagen valt het tot op heden nog wel mee, maar er zijn twee dingen die daar een rol in spelen. Het een is dat wij zien dat ons die vrijheid langzamerhand ontvalt. En dat de belangstelling voor het woord ook steeds verder afneemt. We zien de belang er niet meer van. En aan de andere kant weten wij, mede op grond van het profetisch woord, nou ja, helemaal op grond van het profetisch woord, dat binnen afzienbare tijd natuurlijk de Heer zal wederkomen om alsnog orde op zaken te stellen in deze wereld. Daar gaat het naartoe. En dat zijn dagen die zijn niet prettig hoor, hier in deze wereld. Dat zijn de dagen van de zogenaamde apocalyps, of hoe men het maar noemt, met woorden die dan volledig uit verband gerukt worden. Maar toen maar weer. Maar dat is waar het naartoe gaat, dan toch. Dus ik ben daar echt niet optimistisch over of zo. Maar neem niet weg dat wij in een bijzondere tijd leven, waarin ons veel vrijheid vergund wordt. Een vrijheid die het ten onrechte eigenlijk is in de wereld, die men ons laat. En die we mede te danken hebben aan het feit dat we toch maar een kleine groep zijn. En als zodanig dan toch niet bedreigend. Dus daar moet je eigenlijk nog blij mee wezen ook. Want als we talrijker zouden zijn, zouden we wel degelijk een factor zijn in het maatschappelijke leven, waarmee gerekend gaat worden en waar men grip op probeert te krijgen. Dat is waar het over gaat. En daarom schrijft Paulus al 2000 jaar geleden, staat in de vrijheid waarmee ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat is niet de vrijheid zoals we die kennen in de wereld, waar men roept over het Vrije Westen, want het Vrije Westen is al lang niet meer vrij. Het gaat over de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En omdat ik het toch al noemde, lees ik toch nog maar even 1 Timotheus. Waar Paulus schreef aan Timotheus in vers 3. Ik vermaan u dat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren en dus zich te begeven tot sprookjes en doelloze geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan stichting Gods in het geloof. Vers 6, van de welke sommigen afgeweken zijnde, want sommigen zijn afgeweken van het geloof, dan wel het ongeveinsd geloof aan het eind van vers 5. En dan weer vers 6, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Namelijk vers 4 weer, tot fabelen, tot sprookjes enzovoorts. En bij gelegenheid heet dat oudwijfse fabelen. Al zegt men dan dat het had moeten zijn Griekse fabelen. Dat berust op een misverstand. Mij maakt het niet uit. Fabelen, oudwijfse fabelen, Griekse fabelen, Joodse fabelen. Ik meen dat Petrus die term gebruikt, zo uit het hoofd. Joodse fabelen. En dan is het ook nog Petrus die zegt, Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, enzovoorts. Zodat u ziet dat het in die dagen dan toch ook al gebruikelijk was om sprookjes na te volgen. En daar is de wereld vol mee. Het is een net woord hoor, fabelen. Een fabel, dat is een net woord voor leugens. Maar het zijn leugens, maar ze zijn cultureel verantwoord. Ze zijn kunstig verdicht. Het is schoonsprekerij. Het is mooie woorden. Maar het zijn leugens. Je kunt het dagelijks horen. U gaat straks naar huis, de televisie hangen of een van die programma's waar je mee doodgegooid wordt. Al meer dan een jaar. Ik denk dat het veel gevaarlijker is dan de corona zelf. Maar goed, al dat gebla, bla, bla. Het is weinig verheffend. Maar je zet het aan. En wat hoor je? Sprookjes, sprookjes, sprookjes. En nog eens een keer sprookjes. En ze zeggen het zo mooi. En dan ga je naar de kerk en dan kom je uit de kerk en dan, nou ja, jij niet, maar iemand anders is naar de kerk geweest en dan vraag je, hoe was het? En dan zegt hij, de dominee heeft het weer mooi gezegd. Maar dat was niet de vraag. De vraag is, wat heeft hij gezegd?
Bewegelijke woorden der menselijke wijsheid.
Ja, maar wat heeft hij gezegd? Feitelijk niks, maar het heeft het wel mooi gezegd. En u weet hoe het is. Predikanten van oudsher, dat is mijn beleving tenminste, wat ik ervan heb gezien in mijn betrekkelijk korte leven dan, is dat als de predikanten het woord kwijt zijn en er zelf niet in geloven, wat gaan ze dan doen? Gaan ze gedichten schrijven. Heb je dat? Ze worden predikant-dichters. Hoe heet die man, die pastoor ook, die gewezen man, hoe heet die ook weer?
Huub Oosterhuis.
Hè?
Huub Oosterhuis.
Ja, die bedoel ik, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik dacht eerst aan een Calvinistische predikant, maar ben ik de naam kwijt. Die kwam ook op de televisie bij dagsluitingen enzovoorts. Maar die schreef ook gedichtenbundels en zo. En die Huub Oosterhuis, die is de Romeinse kerk uitgegaan, geloof ik, maar dat heet dan ook predikant-dichter. Daarom heet het ook predikant trouwens. Voorbijgaand aan de boodschap die ze prediken, heten ze predikant. Ze praten betekent dat. Ja, jongens, waarover dan? Begrijp je wat rare titels dat zijn? Wat bent u van uw beroep? Predikant. Wat doe je dan? Praten. Ja, dat doet iedereen. Waarover? Ja, maar kunstig verdicht praten. Ik zeg wel eens, ik ben er jaloers op, want ik kan het niet. Ik ben er echt jaloers op. En achteraf, helemaal aan het eind van de dag, denk ik, wat ben ik blij dat ik dat niet kan. Want ja, het is allemaal maskerade. Het is vlag die de lading dekt, hè. Schoonsprekerij. Maar Paulus noemt het hier ijdelsprekerij. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Kunstig verdichte fabelen. Het slaat nergens op, het gaat nergens over en het dient tot niks. Wat doen ze dan? En er staat er, let op, hè, er staat vers 7, willende, daar zijn ze mee bezig. Dat is wat ze actief doen. Zij willen, ze zijn bezig te willen. Willende leraars der wet zijn. En dan meteen erachteraan, niet verstaande wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Waarmee dus twee keer staat dat ze helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn. En wat die wet eigenlijk is en wat die wet doet en welke wet het is en wat dan ook maar. Ze hebben geen idee. Wat willen ze dan? Zij willen leraar der wet zijn. Wat willen ze? Ze willen macht over u uitoefenen. Ze willen u voorschrijven, doe dit en doe dat. Dat is macht. Daar gaat het toch in de wereld om, onder pik. Er zijn mensen die noemen zich tegenwoordig influencer. Ik dacht dat het iets met influenza te maken had, maar dat schijnt weer wat anders te zijn. Maar influenza, ja. Andere mensen beïnvloeden, dat vinden ze leuk om te doen. Maar dat is hetzelfde, dat is willende leraar der wet zijn. Macht uitoefenen, dat is wat men doet. En dat is ook wat de media doen trouwens. Macht uitoefenen. Ik denk dat de macht van de media veel sterker is dan de macht van de regering in Nederland. Maar goed, u hoeft daar niet over na te denken nu. Het gaat erom dat ze willen leraar de wet zijn. Ze willen anderen de wet voorschrijven, heet dat. Ze willen de baas over ons spelen. En het is feitelijk wat de duivel doet. Want die is uit op macht. Zich stellen boven God. Zijn jullie vrij? Mooi, dan maken we een verbond. Dan maken we er een besloten groepering van en dan ben ik de baas. Kom er maar bij. Want zo gaat dat. Willende leraar der wet zijn. Zie? Daarna noemden ze zich ethici. Iemand die theologie gestudeerd had in Apeldoorn, zou ik maar zeggen. Die heette dan ineens ethici. Dus gewoon wetgeleerde, maar toe maar. Ethici is een ethicus. Dat betekent nog steeds dat ze ons de wet voorschrijven. Enzovoorts. Terwijl de Bijbelse boodschap is, wij leven niet onder de wet, wij mogen alles, maar wij zouden ons laten onderwijzen door het woord. Niet met betrekking tot wat u straks moet doen en wat voor kleding u moet dragen en hoe laat u naar de kerk moet of dat soort dingen meer. Maar met betrekking tot wat God doet vandaag. Dat is de aanhef van de Efezebrief, hè. Dat gij moogt begrijpen welke de hoop is van zijn roeping. En welke zijn de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven, et cetera. Of gewoon Filippenzen, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En er staat op dezelfde bladzijde waar staat dat de wet, welke wet het ook is, niks anders is dan inzetting en geboden van mensen. Dat was Filippenzen, Colossenzen 2. Colossenzen 2 was dat, was niet dezelfde bladzijde. Colossenzen 2, inzettingen zijn, wetten zijn geboden van mensen. En Filippenzen 3 zegt Paulus, gaat erom dat ik dat allemaal heb opgegeven, want ik wil hem kennen en de kracht van zijn opstanding. gaat niet om ons, het gaat niet om u, het gaat niet om mij. Het gaat erom dat u deel kunt hebben aan het werk van Christus, want het gaat om hem. Echt waar, dat is wat het is. En daarna zeg ik, dat is mijn bottom line eigenlijk, als er dan iets is wat voor u van belang is, als het dan toch om u gaat, zorg dat u betrokken bent in het werk des Heren. Dat is waar het om gaat. Op wat voor wijze dan ook, daar hebt u ook belang bij. Maar draai het niet om. Want het is niet de bedoeling dat de Heer betrokken wordt in ons werk. Of zo. Of dat de Heer er is om ons aangenaam door het leven heen te helpen. Of wat dan ook maar. Dus niets van dat alles. Integendeel, hij haalt ons daaruit. En sommigen haalt hij wel heel erg vroeg eruit en definitief. Ik weet het, ik weet het. En anderen laat hij heel lang aanmodderen. Ik weet het, ik weet het. Maar niettemin gaat om de Heer te leren kennen. En wat het alternatief ook is, het is altijd wet. Als je dit niet aanvaardt, dit niet gelooft, dit niet erkent, dat het woord, dit woord wat we in druk hebben, mede dankzij Luther om zo te zeggen, als je niet gelooft dat dat woord het werk in ons moet doen, dan blijft er alleen maar over wet. Dan komt er iemand vertellen wat je moet gaan doen. En dan ben je je vrijheid kwijt. Dat is wat het is. Wat wij moeten leren is dat wij niet onder wet leven, dat wij alles mogen en dat we in de vrijheid staan. En daarna haasten we ons om in die vrijheid te gaan tot de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben vrij, ik kan meteen beginnen. En dan zegt de Heer, eerst maar een poosje les nemen. Maar bij de Heer dus, bij les nemen enzovoorts. Want ik moet je eerst nog heel wat leren, maar dat is hoe het gaat. Die vrijheid hebben wij. En daar zouden we in moeten staan. En dat is geen vrijheid zoals de wereld die erkent of zo. Maar dat is de vrijheid die wij hebben ontvangen in Christus. Om de Heer te dienen en vervolgens van daaruit elkander te dienen. En dat is, lazen we in Galaten, maar dat is wat Johannes zegt. In de eerste plaats zijn geboden, zijn woord bewaren en vervolgens de broederlijke liefde. Dat wil zeggen, elkander lief hebben enzovoorts. Want om de gemeente als zodanig gaat het, de roeping, de verzameling van de gemeente uit deze wereld. En dat is niet een kerkelijke organisatie die zijn plaats zoekt in de wereld, maar we hebben die wereld per definitie achter ons gelaten in de wetenschap dat de Heer beloofd heeft dat als straks in de toekomst de Heer zelf zich met de wereld gaat bemoeien, wij de eerste zullen zijn. Dan zullen we erin betrokken worden bij zijn werk tot openbaring van zijn koninkrijk. En daar zien wij naar uit en daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vandaag, ook nu, uw woord voor ons hebben. En leren verstaan dat het dat woord is dat u in onze harten zal planten. In de zin van dat dat woord ons in ons denken zal veranderen. En in ons bewustzijn dus, maar ook in onze emoties. We danken u daarom dat we onder alle omstandigheden onze blik, onze hoop, onze verwachting mogen stellen op u. En dat we hebben dat anker der ziel dat ingaat tot in het binnenste heiligdom. We danken u daarom dat we hier ook bij elkaar mochten zijn. In het besef dat wij leven in een duistere wereld enerzijds, maar anderzijds. In het besef van dat wij een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Niet omdat wij dat bewerkstelligd hebben, maar omdat u ons dat in genade geschonken hebt. Niet uitwerken, maar integendeel uit uw genade en barmhartigheid waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u daarom voor die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Opdat we in die vrijheid inderdaad onze levens op zinvolle wijze zouden besteden. Omdat onze levens niet ijdel zouden zijn, maar integendeel vol. Omdat u ons zou gebruiken tot verheerlijking van uw naam. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. En wij vragen u, voltooit u uw werk in ons, dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. Opdat dat werk tot opbouw van de gemeente in de eerste plaats ook een werk mag zijn tot opbouw van onszelf individueel. En dat tot eer van uw naam. En we danken u dat we dan ook mogen uitzien naar die toekomst waarin u zichzelf samen met die gemeente waartoe wij behoren zult openbaren in heerlijkheid. Om alsnog, om zo te zeggen, orde op zaken te stellen in deze chaotische wereld. Om uw heerlijkheid te openbaren. Om uw koninkrijk hier op aarde te vestigen. En vervolgens deze wereld te leiden naar een nieuwe schepping die u beloofd had. We danken u voor dat perspectief dat we hebben. En dat wij vooruit mogen zien naar die geweldige toekomst. Die de wereld niet kent, maar die u ons openbaart in uw woord. Daarom, wij danken u voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we stellen ons hart open voor u, opdat u dat woord in ons zou planten. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.